De eerste vraag, wanneer moet er gevast worden? Antwoord nooit. Als je met moeten begint, dan is het natuurlijk, heb je het er meteen al bij voorbaat bedorven. Dat is toch een heel belangrijk punt. Er is een heel hoofdstuk in de Bijbel, Zacharia 8, waar al die vastendagen die er in die tijd waren ingevoerd, zo geleidelijk is, op de korrel worden genomen. Je hebt dat vandaag in de Roomse kerk ook. De verplichte vastendagen, die je trouwens ook nog kunt omzeilen. Niet waar? Je mag toch geen vlees eten, maar je mag net zoveel vis eten als je wil. Ik weet niet wat er dan nog te vasten valt eigenlijk. Maar ja, dat goed, dat gaat boven ons begrip uit. Maar vroeger werden in de Roomse gezinnen toch de vasten, de grote vasten, natuurlijk in de lijdenstijd, toch zeer ernstig genomen. Maar dat waren toch verplichte vastendagen. En in dat moeten, in dat verplichten, gaat nu juist een heel wezenlijk element van het vasten verloren. En dat wezenlijke element is dat het vasten nooit een doel op zich mag worden. In het geval van verplicht vasten hoeft dat ook natuurlijk niet het geval te zijn. Ook al zijn dat voorgeschreven vastendagen, als iemand werkelijk leeft met zijn hart bij de Heer, dan kan hij toch in die verplichte vasten, als hij dat werkelijk oprecht met zijn hart beleeft, toch het doel van dat vasten wel bereiken. Want dat doel zit hem nooit in dat vasten op zich. Want dat is natuurlijk negatief. Vasten betekent je onthouden van. En dat is niet alleen maar eten en drinken. Dat kun je veel ruimer nemen in het zich onthouden van aardse zegeningen. Die op zichzelf niet verkeerd zijn. Maar waar je je vrijwillig van kunt onthouden om een hoger doel te dienen. En nou gebruik ik alweer het woord vrijwillig. Omdat dat zo'n essentieel woord is eigenlijk. Het vasten wordt toch het beste beleefd daar waar mensen zich vrijwillig onthouden van dingen om daarmee een hoger doel te dienen. Paulus heeft zich vrijwillig van het huwelijk onthouden om daarmee, zoals 1 Korinthe 7 duidelijk maakt, tijd vrij te hebben voor de dienst van de Heer. Al zijn tijd daarvoor beschikbaar te maken. Maar op het moment dat iemand het celibaat verplicht stelt, zegt diezelfde Paulus in 1 Timotheüs 4, dat is een leering van demonen. Pats, nou. Dat is krasse taal. En ziet u, daar moeten we zo ontzettend waakzaam zijn met dat verplicht. Hij zegt ook niet alleen van het eten, het verbieden de trouw en ook zich van voedsel te onthouden. Van die verplichte vasten zegt hij, dat zijn in wezen demonische leringen uit de latere tijden. Want demonen leggen ons met zulke valse leringen die ze in de kerk introduceren, verplichtingen op. Die alleen maar een juk voor de mensen betekenen. Net als de wet van Mozes dat was voor Israël. Maar het wezenlijke van het vasten zit hem juist in de vrijwillige onthouding. Zo breed als maar kan. Zelfs binnen het huwelijk, zegt Paulus in 1 Korinthe 7, is daar vasten. Je kunt je onthouden aan elkaar voor een tijd om je te wijden aan een hoger doel. Namelijk aan het gebed. En vasten moet u dus in heel brede zin zien. Ook al kennen wij dan niet geregelde vasten, daar zou ik trouwens ook heel erg benauwd voor zijn. We kennen wel, als we erover nadenken, die vorm van vrijwillige onthouding. Hoeveel aardse zegeningen zijn er niet die we zouden kunnen bedenken, waar we ontzettend veel tijd aan zouden kunnen besteden, terwijl we toch weten dat, hoe goed die dingen in zichzelf ook zijn, wij andere en hogere dingen in het leven hebben. Dat wil niet zeggen dat we ons van alle aardse zegeningen onthouden. Maar toch wel in belangrijke mate. We hebben er eigenlijk gewoon geen tijd voor. En dat kan heel ver gaan, omdat we onze tijd, ons hart, onze aandacht vrij willen hebben voor de dingen van de Heer. En daarin ligt een vorm van vasten. Ik ben blij met die vraag en vooral met dat woord moeten. Want daardoor kan je het zo heerlijk radicaal tegenspreken. Dat komt vaak beter over dan heel veel woorden die er zo omheen draaien. Waarom wordt er zo weinig gezegd over het geloof van Sergius Paulus? Was dit wel het zaligmakende geloof? Dat lijkt wel een vraag van de gereformeerde gemeente. Je kent allerlei vormen van geloof. Als je daar belijdenis van je geloof doet, dan zegt men ja, kijk, die mensen die belijden het historisch geloof, die hebben daar een mooi woord voor. Het historisch geloof, dat wil zeggen, wij geloven dat de prediking die in deze kerk schiet, de zuivere prediking van het woord Gods is. Wij geloven dat hier het aloude geloof der vaderen wordt gepredikt, hier wordt de zuivere leer gebracht. Nou, dat kun je best oprecht beleiden, terwijl je daarmee toch niet in de hemel komt. Want, zeggen ze, het is niet het zaligmakende geloof. Je gelooft, je beleidt dat je gelooft dat hier het rechte woord wordt gepredikt. Maar je beleidt niet dat je zelf dat woord hebt aangenomen. Want daar komt een hele hoop voor kijken. Dat kan je zo allemaal niet meer zeggen. Dat is het grote verschil. En zelfs in de grote geloofsbelijdenissen komt dat tot uitdrukking. Het is helemaal niet moeilijk om openbaar te belijden. Ik geloof in de vergeving der zonden. Dat gelooft de duivel ook. Maar te zeggen ik geloof in de vergeving der zonden is wel heel wat anders dan te zeggen ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Ik hoop dat u allemaal dat verschil begrijpt, want dat is een groot verschil. Het is een heel groot verschil of je kunt zeggen, en dat is het zaligmakend geloof, of je kunt zeggen dat die dingen die in al die geloofsbelijdenissen worden beleden, dat je die op je eigen persoon, op je eigen hart en leven kunt toepassen. Wel nu, in de handelingen maakte men al dat soort fijnzinnige onderscheiden nog niet. Daar had je tenminste nog gewoon mensen die geloofden en je hoefde niet meteen daar argwanende vragen bij te stellen of dat nou allemaal wel echt werk was. Er staat hier, toen kwam de proconsul daar hij zag wat er was gebeurd, tot geloof, versteld over de leer van de Heer. Ik heb u al gezegd, het accent ligt volgens mij op dat laatste. Natuurlijk staat erbij dat hij zag wat er gebeurd was. Die man, het gebeurde allemaal in zijn tegenwoordigheid. Voor zijn stoel, bij wijze van spreken. Dat gebeuren met Elimas. Maar het belangrijke is toch, kijk, had dat er nou niet bij gestaan, had er nou alleen maar gestaan. Dat hij zag wat er gebeurd was en dat hij daarom tot geloof kwam. Dan hadden we kunnen denken, nou, dat is wel een dunne basis. Als hij alleen maar op grond daarvan geloofde, dan lijkt het toch wel een beetje op Simon de Tovenaar uit Handelingen 8. Maar dat staat er niet. Er staat, hij zag niet alleen, maar hij was versteld over de leer. Dat is belangrijk. Nou kan iemand natuurlijk, als hij dat volhoudt, altijd zeggen, ja, maar er staat niet bij dat het zaligmakend geloof is. Je weet maar nooit en je hoort nooit meer wat over die man. Ja, je hoort zoveel niet in het boek de Handelingen. Het vliegt er doorheen. Er worden zo ontzettend veel dingen niet genoemd. Als je nagaat hoe ontzettend veel er gebeurd moet zijn op die reizen van Paulus, waar niks van vermeld wordt, maar waar je af en toe een vermoeden van kunt hebben via de brieven. Om nog maar te zwijgen van wat al die andere apostelen allemaal gedaan hebben en van hun zendingsreizen. In het boek de Handelingen wordt dat allemaal überflogen, zoals de Duitsers zeggen. Het gaat er altijd met een sneltreinvaart overheen. En natuurlijk wordt er verder over Sergius Paulus niets meer verteld, want daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom, en dat is het hoofdthema, te laten zien hoe het heil van de Joden terechtkomt bij de heidenen. Dat is het doel en verder in dat kader worden ons allerlei bijzonderheden slechts aangestipt of helemaal niet vermeld. Hoe graag hadden we in vers 5 niet willen horen hoe dat woord van God in de synagogen van Salamis al of niet geaccepteerd is geworden. Het was ons niet verteld. Louter wordt ons meegedeeld dat dat woord daar gepredikt is. En zo kan men ook twijfelen aan het geloof van de proconsul, maar ik denk toch niet dat het vers daar aanleiding toe geeft. Juist door het accent op zijn diepe bewogenheid, dat zit hem toch in dat sterke woord versteld, zijn diepe bewogenheid met het gepredikte woord. En niet alleen maar met wat hij had gezien.